Ik heb heel veel zin in vanavond, u ook. Er hangt iets in de lucht. En wat hangt in de lucht? Ik heb geen flauw idee. Maar ik weet wel dat het van de Heer Jezus is. En voor velen van u vanavond zal het een levensveranderde avond worden. Kent u het woord Ebenezer? Dat is geen aardappel. Dacht ik eerst voor de... Iemand zei onlangs tegen me, ja, dat was echt een Ebenezer. Ik zeg, nou, die aardappel lus ik niet. Ik dacht echt dat Ebenezers waren. Maar Ebenezer is een gedenkplaats. Dat wist u wel, hè? Of niet? Wist u allemaal, hè? Hier in Loppersum? Ja, ik wist het niet. Ik dacht echt dat het een soort terebint was. Maar voor velen van jullie is het een soort Ebenezer. En als je terugkijkt in je leven, heb je altijd van die punten waarvan ik denk van, wow, daar is mijn leven echt veranderd. En voor velen vanavond zal dit een avond zijn. En we gaan straks even gieren en brullen met elkaar, want ik ga u zo weer een van mijn fouten vertellen. Net zoals ik vanmorgen heb gedaan. Wilt u nog een foutje horen? Eigenlijk, die bracht, mag ik hem vertellen, want die bracht jij net op. Ja, mag ik hem vertellen? Ik was hem al helemaal vergeten, maar ik noem altijd Loodje. Lodewijk en ik, die waren dus in Indonesië. En het was hartstikke leuk, hele leuke tijd daar gehad. En het was tijdens de ministrytijd. En het was echt, ik moet echt zeggen, het was echt een aanwezigheid van de Heer in een van de meetings. Waarin mensen spontaan door de kracht van de geest van God werden aangeraakt. En ik was weer in zo'n Benny Hinn moment. Ik was hier weer in zo'n heilig moment. Voor degene die er vanmorgen waren, weet precies wat voor moment het was. Een traantje die rolde weer over mijn wang heen. En wat ik eigenlijk nooit doe, ik probeer nooit met mijn ogen dicht te bidden. Want ik heb zelf een keer een ervaring gehad toen ik 14 jaar was in Rotterdam. U heeft het allemaal gehoord vanmorgen over de parasiet en de travestiet, nou het hele verhaal. Maar ik ging ook in die tijd wel eens evangeliseren. En ik had één keer had ik een drugsverslaafde, dacht ik tot de Heer te leiden, was met de bus van Carigma. Misschien kent u dat wel, zo'n bus die door heel Nederland gaat om dat evangelie te vertellen. En ik zat tegenover deze jongen en ik kneep mijn ogen dicht. En ik had een heel erg lang religieus gebed. En ik dacht dat ik hem in de tegenwoordigheid van God leidde. Ik deed mijn ogen open. Deze man was verdwenen. Echt waar, hij was weg. En ik maar binnen en binnen en binnen. Zo zenuwachtig was ik. Dus toen dacht ik moet vanaf nu gewoon met mijn ogen open bidden. En dat gebeurde dus helaas niet in Indonesië. Nou, er was een hele rij van mensen. Oh my gosh. Oké, u mag niet lachen. Dat is heel erg heftig. Ik had mijn handen op een vrouw gelegd. En soms gebeurt, want ik heb hier allerlei ringen. Dat er wat haren tussen komen. Dat gebeurt wel eens. Als je bidt en zo. Dus ik had mijn handen had ik helemaal in die haardos gezet. Echt een grote haardos had die vrouw. En ik had mijn ogen op de ene manier toch stijf dicht gedaan. Ik weet niet waarom. En Jeroen heeft dit gefilmd. En Lodewijk stond vlakbij mij. En de kracht van God die raakte die vrouw zo krachtig aan. En ik zat me zo te binnen. En ik dacht nog steeds dat ik voelde die haren nog steeds. En ik deed mijn ogen open. En die vrouw lag op de grond. Ik had een pruik in mijn handen. En ik, oh, dat was zo erg, lieve mensen. Hey, serieus, ik wist niet meer hoe ik het had. Ik was helemaal zenuwachtig. Weet je dat nog? En ja, het was verschrikkelijk. Lieve mensen, wat is dat een schandaal. En het was een lange pruik met lang haar. En ik weet niet wat ik moet doen. Iedereen was helemaal in de Heer. En ik helemaal bibberend probeerde ik die pruik op die vrouw zijn hoofd weer te doen. En ik zette die pruik andersom op de hoofd. Dus die haar voor de gezicht. En ha! Dus nou ja, dat was weer even... We gaan samen een boekje schrijven hierover. Verschrikkelijk. Oh, wat een ellende was dat. Ah, ja. Maar goed, God is goed. Amen. Ha. Oké, ik heb een woord en dat ga ik graag met u delen. Het zijn 18 punten hoe u opwekking kunt creëren in uw eigen leven. Nee, ik heb gewoon een aantal dingen op mijn hart die ik met u gewoon wil delen. En dan gaan we met elkaar echt vanavond de kracht van de Heilige Geest zien. En ik geloof dat velen van ons bekleed worden met Jezus zelf. Ja, dat is mooi. Maar ook spannend. Ik vind het altijd spannend dat soort dingen. U ook? Van, wat gaat er gebeuren? En ik heb vanmorgen aangegeven om Handelingen 4 te lezen. Wie heeft dat gedaan? Oh, wauw, wat veel mensen zeggen. Geweldig. Nou, Handelingen 4 is een ontzettend gaaf gebeuren. We weten dat in Handelingen 1 en 2 de Heilige Geest al werd uitgestort op de apostelen. Apostelen waren hele eenvoudige, ongeletterde mensen. Heerlijk, hè? Vind ik zo lief dat Jezus dat dan ook weer in het woord van God opschrijft. In Handelingen 4 lezen onder andere... vers 13, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, nog even terugkomen, Petrus en Johannes, de volgelingen van Jezus, waren gedoopt met de Heilige Geest en een aantal mensen vonden dat niet leuk. Nou, wie vonden dat niet leuk? De raad, de fariseeërs, de religieuze wereld, komen helemaal in opstand. Hoort erbij als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, oké? Okay? Het is helemaal niet erg als dat gebeurt, is bijna zelfs een teken dat je op de goede weg zit. Dus toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat ze ongeletterde de eenvoudige mensen uit het volk waren. Nou, ik denk dat hier vele mensen zitten die niet ongeletterd zijn, maar wel eenvoudig. Bent u eenvoudig? Voelt u zich eenvoudig? Wat lekker, hè? Dat we gewoon eenvoudig mogen zijn, lieve mensen. Is het niet leuk of wel? We zijn gewoon van een platte land uit de klie getrokken. Zeg ik dat goed of niet? Sorry. Ik zeg maar wel. Is het geen Gunnings? Ah, joh, laat maar zitten dan. Jullie hebben hier toch die oude wijvenkoeken? Of is dat in Emmen? Dat heb je hier toch? Ja, ik heb in Emmen gewoond. Volgens mij hadden we hunebedden en oude wijvenkoeken, zeiden ze toen. Maar goed. Oké, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en ze herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En dit woord, dat trof mij zo ontzettend. Oh, het treft u ook, zie ik. Dit trof mij zo ontzettend, want weet je, ik denk, te vaak blijven we in die bovenkamer. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, velen van ons die blijven in die bovenkamer en worden weer vervuld en we vallen misschien weer of we hebben weer een profetisch woord. Maar de Heilige Geest is niet alleen bedoeld om ons te vervullen en om heerlijk in de aanwezigheid van God te zijn, het vuur van God, wat allerlei dingen wegbrandt uit ons leven. Maar het is juist voor de wereld, om het Koninkrijk van God te brengen. Amen. En Petrus en Johannes hadden dat zo goed begrepen, want ze hadden daar iemand bij hun die door de kracht van de Heilige Geest werd genezen. En daar kan niemand iets tegen inbrengen. Dus als in uw leven de Heilige Geest aan het werk is, zorg dat je altijd zielen om je heen hebt die tot Jezus zijn gekomen. En dat er mensen om je heen zijn die tot bekering zijn gekomen. Niemand, geen enkele religieuze geest kan daar iets tegen inbrengen. En de tijd vind ik dat we als charismatische gemeente, en terecht worden we vaak bekritiseerd door allerlei, relies, dat we te vaak in onze bovenkamer blijven. Het wordt tijd dat we het Koninkrijk van God gaan brengen buiten de vier muren. Amen? Hele harde amen. Oké. Nou, omdat zij gewoon lekker gingen en van alles gebeurde, lees we in 29, vers 29, en ik denk dat we dat vanavond meegemaakt, ik weet het zeker. Er staat, en nu heren, let op hun dreigingen. Nou, dreigingen kan via woorden, maar het kan ook tegenwoordig via e-mails. Dus ik verheug me er alleen maar in. Ik raak er niet van me apropos, want het gebeurde ook in de tijd van Jezus. Het gebeurde in de tijd van de discipelen. Ze waren bedreigd. Ze werden bedreigd door de religieuze wereld. Die wilden ze stoppen, want ze konden de vrijheid konden ze niet accepteren. Gebondenheid, dat is de religieuze wereld. Heilige Geest wil vrijheid brengen. En ik kan je vertellen, als jullie opwekking willen, dat willen jullie toch als gemeente, of niet? Nou, dan moet je hier ook gewoon op voorbereid zijn. Dan krijg je geen leuke dingen, dan krijg je allerlei eieren naar je kop gesmeten en zo. En het enige wat je wil is gewoon Gods aanwezigheid. Hadden de discipelen ook last van? Heftig, hè, die e-mails. Het gebeurt wel. Let op hun dreigementen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord met Gods vrijmoedigheid. Ze waren al eens vervuld met de Heilige Geest. En mijn eigen theorie is, ik ga Willem Oude even bellen straks vanuit de auto, of het ook een Bijbelse theorie is, maar mijn theorie is, ze maakt een tweede Pinksteren mee. Tweede Pinksteren bestaat. Ze werden niet alleen bekrachtigd met de Heilige Geest, maar ze werden ook bekrachtigd om het woord met God, van God met vrijmoedigheid te spreken. Ze waren niet meer bang. Het verbrak de vrees voor mensen. En dan lezen we in vers 32, en de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, waren één van hart en ziel. Het waren in die tijd ongeveer 5000. Dat lees je in de eerste paar versen van hoofdstuk 4. En ook niet één zei dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht, daarvoor lezen we met kracht, maar nu lezen we met grote kracht, gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat een groot aantal van ons vanavond die hier open voor staan, dit gaan meemaken. Laat me komen. Maar willen we dit? Als we hier ja tegen zeggen, serieus, als we hier ja tegen zeggen, zeggen we ook ja tegen vervolging. Wij mogen momenteel, ja, heel handig is daar vol van. Wij mogen momenteel een aantal kerken in de finance mogen geen eens meer huren. Verleden week kregen we een officiële brief van een klein kerkje in Ermelo van een hele traditionele kerk. Zo, ja, jullie zijn veel te charismatisch. Wij willen jullie niet meer hebben. Terwijl ze een week later hadden ze gepland om daar New Age en paranormale ontwikkelingen daar te doen. Cursussen voor paranormale toestanden. Ja, gewoon een kerk heb ik het over, hè. Dat soort dingen gaan jullie ook meemaken. Maar de vrucht is dat de mensen tot bekering komen. Dat de mensen tot genezing komen. Dat het koninkrijk van God gaat doorbreken. En daarom hebben we ook die grote kracht van de Heilige Geest nodig. Ik denk ook dat we af moeten van diensten die we in het verleden hebben georganiseerd. Ik heb er ook zeker aan meegedaan 12 jaar geleden tijdens Jesus the Rock tijd. We hebben een kleine opwekking meegemaakt in Ermelo. 300 tot 400 jonge lui die in 6 maanden tot Jezus kwamen. Maar dat waren voornamelijk waren dat diensten waar het zo laagdrempelig mogelijk gehouden moest worden. Vooral niet te veel van de Heilige Geest. En dat ging in het begin niet, totdat we een doorbraak van de Heilige Geest zelf meemaakte en er heel veel mensen tot Jezus kwamen. Het bizarre is van mensen die zeggen, ja, maar ik wil mensen tot Jezus brengen, maar het moet niet te charismatisch zijn. Ik begrijp er niks van. Want wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest overtuigt van zonde. Dus ik zeg altijd, hoe charismatischer, hoe beter. En dan heb ik het niet over de manifestaties, dan heb ik het over de Heilige Geest. Hoe meer van de Heilige Geest aanwezig, hoe makkelijker zie je tot Jezus komen. Hallo? De oude manier van flyers geven op de straat is misschien allemaal oké. Maar van evangeliseren. Maar als we de zalving van de Heilige Geest hebben, daar ga ik zoiets meer over vertellen. Diezelfde zalving die op Jezus rust, die rust op u. En dat is de grootste strijd die u momenteel heeft met de duivel. De duivel is ontzettend benauwd als u gaat realiseren wie u bent en dat u diezelfde zalving die op Jezus rustte, dat u bekleed bent met diezelfde zalving. Want dan gaat het koninkrijk doorbreken. Echt waar. Dat is de grote strijd. Nu zelfs misschien in je denken. Want ik geloof dat we in een tijd leven dat er een wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest momenteel op dit moment plaatsvindt. En ik accepteer niet dat ik krijg te horen over waar we komen. West-Europa is een vergeten land. Ik weiger het. Net zoals het nu regent, zeg ik, Heer, open de hemel en laat die Heilige Geest, laat uw kracht op alle kerken vallen in dit land. Maar ik accepteer niet dat mensen zeggen, West-Europa, veel te calvinistisch, daar kan niks van terechtkomen. Ik geloof het ook niet, hè. Want we hebben Jezus nodig. Er staat in 1 Johannes 2 vers 18, kinderen, het laatste uur is aangebroken. Ik zeg, Heer, dit zijn allemaal teksten die ik van de Heer heb gekregen. En die wil ik gewoon met u delen deze avond. 1 Johannes 2 vers 18. En ik zeg, Heer, maar dan denken mensen misschien, ja, maar dat is 2000 jaar geleden dat Johannes dat schreef. Wel, tijd is altijd anders met God. Maar ik geloof als Johannes het in deze tijd zou hebben kunnen schrijven, dan zou hij gezegd hebben, kinderen hier in Loppersum, luister, het is de laatste seconde. Niet meer het laatste uur. We leven in de laatste seconde. 3 verschillende experts hebben gezegd, waaronder andere Transformations en Rodney Halbert Brown en Ken God en vele anderen, hebben allemaal bevestigd dat tussen nu en 15 jaar elke taal, elke tong, elke natie, elke onbereikte bevolkingsgroep van het Koninkrijk van God heeft gehoord met de snelheid van de technologie. Nou, mijn Bijbel zegt er iets over. Er staat in Matthäus 24 vers 14, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Ik geloof echt dat we niet meer 100 jaar hebben op deze stoffige aardkloot. Bent u het met me eens? Ik geloof echt dat we in de eindtijd leven en het wordt alleen maar mooier. Sommige mensen denken dat het alleen maar slechter wordt. Maar als het lichaam van Christus op gaat staan en de kracht van God laat zien, dan komen mensen tot bekering. Want wat gebeurt er als er rampen plaatsvinden? Het meest verkochte boek in Amerika, toen de Twin Towers omver vielen door die terroristen, 11-9-2001, eerste wat er gebeurde was een run. Er zijn miljoenen Bijbels verkocht in Amerika. Er was een run. Kerken zaten weer vol. Momenteel vinden er rampen plaats. Op dit moment liggen er nog ongeveer 900 tot 1100, misschien 2000 mensen onder het puin. In een plaatsje waar we waarschijnlijk over een paar weken met Willem Aoniel heen gaan. In Indonesië. Nu, op dit moment. In de regen ook. Het regent daar heel erg. We kregen vanmorgen een bericht over India. Ze maken de grootste overstromingen mee in 100 jaar. In andere Pradesh, waar onze lieve Bart en Mathilde heen gaan. Klopt, hè? We hebben in ieder geval die e-mail gekregen, jullie ook, van Rajkumar. Waarin duizenden levens bedreigd worden momenteel. Lieve mensen, we leven in de eindtijd. Jezus komt terug. Maar waar zijn wij nu hier in het Westen? Wat doen wij ermee? Worden we wakker? Of interesseert het ons helemaal niet? Marcus 16, vers 15 plus 17 wil ik met u lezen. Want weet u, ik ga even een statement vanavond maken. Als u denkt, Heer, wat is nou de roeping op mijn leven? Worstelt u daar wel eens mee? Wat is nou uw wil voor mijn leven? Ja, als we heel eerlijk zijn, ik heb daar zo lang mee geworsteld. Omdat ik geen goed beeld had van papa. Ik ben nu zelf papa van twee mooie jongens. En ik hoop dat er ooit nog een derde in aantocht komt. En mijn hele perspectief van papa is veranderd. Ik vind het heerlijk als mijn zoons dingen doen. Een paar weken geleden, ik weet dat mijn zoon Stefania is bijna 4. Zijn lievelingskoekje is chocoladekoekjes, chocolate cookies. Omdat mijn vrouw uit Amerika komt, die ken je wel, hè, van die chocolate cookies. En moest even voorstellen, dit beeld. Het liefst wat ik wil, is dat mijn zoon gewoon gelukkig is. Ik moet ook niet naar een speelgoedzaak gaan, want dan zou ik hem oververwennen. Ik wil het beste voor mijn zoon. En soms is het dan beter om maar niet alles te geven. En tevreden zijn met hetgene wat je hebt. En ik zeg, weet je wat, Sef, we gaan samen koekjes bakken. Wij samen koekjes bakken. En ik vind die dingen, ach, min. Ik krijg er allemaal puisjes van. En ik krijg de race. En ik moet het gewoon niet doen. Mijn vrouw vindt het heerlijk als ze in het dipje zit. Die eet zich helemaal vol met chocola. En ik was samen, waren we koekjes aan het bakken. En dit is wat er gebeurde. Ik zag in één keer dat beeld. Moest voorstellen als ik met een gloeiende plaat koekjes, net gebakken uit de oven, chocolate cookies, aan Stefanie de koekjes gaf en dan zeg, ja, papa, is het wel uw wil? Ik zou me draaien om zijn oren geven. Ja, doe even normaal. Wat is uw wil? Eet die koekjes. Geniet ervan. En soms zijn wij zo ontzettend bang om datgene wat God ons al heeft gegeven, om daarvan te genieten. Papa, is dat wel uw wil? Verleden week waren we in de buurt van België. En onze TomTom leidde ons verkeerd door Antwerpen. Die TomTom's ook van tegenwoordig. Leidt ons helemaal verkeerd, dat kreng. Wist je nog, het was door Antwerpen heen. En we stonden voor een stoplicht. En het was druk verkeer. En er stonden rijauto's achter ons. En Wilbert die reed. Ik moest voorstellen dat Wilbert, die ziet dat stoplicht op groen en wat de haast. En allemaal auto's achter tuteren. En Wilbert zou tegen me zeggen, ja Matthäus, sorry, ik zou hem stom verbaasd aankijken. Ik moet even de Belgische minister van Verkeer en Waterstaat bellen of ik wel door mag rijden. Nou, toch idioot. Ik zeg, joh, doe even normaal, je bent lotje getikt. Maar dat is wel hoe velen van ons leven. We wachten op iets wat allang op groen staat. Als u niet beweegt, in heel veel gevallen zal God ook niet bewegen. Dat klinkt heel erg vervelend. Ik heb het even over het koninkrijk van God brengen. Al de persoonlijke, die relatie, geweldig, absoluut door blijven gaan. Ik heb over het koninkrijk van God, heb ik het over, om dat te brengen in deze wereld. Velen van ons blijven gewoon maar zitten en we vragen ons af, Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil voor mijn leven? En ik geloof dat de Heer op een gegeven moment zegt, joh, ik kan gewoon niet meer met je praten, of ik kan niet tegen jou praten, want ik heb het al lang tegen je gezegd. Marcus 16, vers 15 tot 17. Trek heel de wereld rond. En maak in ieder mens het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende teken. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Degenen die tot geloof zijn gekomen. Een van de eerste tekenen dat u tot geloof bent gekomen is deze. In mijn naam, zegt Jezus, zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Dus niet Duits-Frans en wat ik vanmorgen zei. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Als we ons hier niet mee bezighouden, als eerste instantie. Laten we alsjeblieft niet bidden, Heer, wat u wil voor mijn leven. Ik meen het echt. We verdoen onze tijd. Want het zal waarschijnlijk gewoon stil blijven. Hij zei, ik ga je geen ander gebod geven dan het eerste grote gebod. De eerste grote opdracht. Elkaar liefhebben, God liefhebben boven jezelf. En mensen over Jezus vertellen, het koninkrijk van God verkondigen. Johannes 15 vers 16 zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen. Het is een opdracht, lieve mensen. De Heer Jezus heeft jullie en mij opgedragen om op weg te gaan. En vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En dan staat er, wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Laat het even tot je doordringen. Ik hou van deze stilte. Wat is de wil van God voor je leven? Het koninkrijk van God vertellen. En hoe of wat, dan gaat hij absoluut aan je zeggen. Als je maar gaat bewegen, als je het maar gaat doen, dan gaat hij richting geven. Maar zoveel van ons zijn bezig. Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil voor mijn leven? Lieve mensen, de wil van God voor uw leven is dat u andere mensen over Jezus vertelt. Dat u andere mensen aan uw leven laat zien dat u een volgeling van Jezus bent. Dat het koninkrijk van God gaat baanbreken. Wat zijn de tekenen als u gelovig bent? Als u een volgeling van Jezus bent, u zult demonen uitdrijven. U zult de handen op zieken leggen. Is dat eng? Nee, helemaal niet. Moeten we veel meer trainingen krijgen? Moeten we gewoon doen? Moeten we gewoon doen? We doen er allemaal zo moeilijk over. De reden waarom er zoveel rarigheid en narigheid in het lichaam van Christus de bruid is, is omdat we ons rot vervelen. Ik heb geen tijd om van die rare mailtjes te schrijven. Van die idiote mailtjes. Het zijn gewoon mensen die teleurgesteld zijn, bitter zijn geworden en het gewoon echt ook niet doen, hè? Maar wat zou toch geweldig zijn als we op zondag bij elkaar zouden komen en we zouden dit allemaal gewoon doen. Gewoon vanavond op besluit nemen, we gaan het deze week gaan we het doen. Buurvrouw, buurman, supermarkt, het gaat helemaal niet om of het gaat lukken. U gaat het gewoon doen, gewoon gehoorzaamheid. Gewoon doen. Daar heeft Lodewijk van Weerde en Petra en de hele raad een zeer groot probleem. Maar dan moeten we weer een nieuw gebouw gaan bouwen. Nee, echt waar. Kijk, wonen nou in een land waar mensen niet hongerig zijn, maar de mensen zijn hongerig. Ik heb misschien om één keer meegemaakt de afgelopen 10 jaar, dat iemand zei, ik wil niet dat je voor me bidt. Soms gewoon in de supermarkt, hey, mag ik je zegenen? Nou, je moet een gezicht eens zien. En dan krijg je een verhaal te horen van hier tot Japan. Dat is heel erg ver weg. Van hier tot Harderwijk. Mensen, waar zijn we mee bezig? Soms denk ik, ik ben gewoon misschien ruig vanavond, maar soms denk ik, we zijn bezig met een poppenkast. Jullie absoluut niet, want ik heb heel veel respect voor deze gemeente. Maar ik kom in heel veel gemeentes en Heer, en dan zie ik na 5 jaar nog steeds dezelfde mensen zitten. En nog steeds dezelfde mensen komen naar voren. En er is gewoon vaak geen vrucht. Er is verveling. We kunnen niet verveeld raken als we het koninkrijk van God brengen. Eén Koningen 19, vers 15 en 16, is een mandaat die God aan Elia geeft. Is een principe, want daar gaan we ook zo voor bidden. God heeft u een mandaat gegeven. Heeft hij allang op het moment dat u wedergeboren werd, heeft hij u een mandaat gegeven. En die mandaat is transferable. Die mandaat is overdraagbaar. Nou, in het Oude Testament lezen we dat God tegen Elia sprak. Elia, luister, je tijd is gekomen. Ik wil dat je 3 dingen gaat doen. 1, ik wil dat je teruggaat naar Damascus. Doe de woestijn. Zoek maar op met me mee. Misschien de biemenkant achter me laten zien. En ik wil dat je een aantal mensen ontmoet. 1, ik wil dat je Jehu zalft tot koning. Ik wil dat je Hazael zalft tot koning over Israël. En ik wil dat je een jonge man gaat ontmoeten. En volgens Rich was Elisa zelfs ouder dan Elia. Je hebt een heel onderzoek daarover gelezen. Elisa was ouder dan Elia. Ik weet het nog, dat klopt hè, you said that. There's like a whole study about it right now. Nou oké, okay. Maakt niet uit of hij nou jong of ouder was, maar we denken altijd dat hij jonger was. Hè? Dat zal onze hele theologie helemaal veranderen. Het is de mijne wel. Maar het maakt niet uit, Elisa. Ik wil dat je naar Elisa gaat en die zal jouw plaats vervangen. Nou, lieve mensen, dat is een mandaat van God, van de Vader, die hij direct geeft aan Elia. Als u met me meeleest in al die hoofdstukken die erna gaan komen, lezen we dat Elia nergens deze opdracht vervult. Juist dat zeggen, ja, maar hij gooide toch zijn mantel naar Elisa. Ja, dat deed hij wel, maar dat vroeg God niet van hem. God vroeg aan hem, ik wil dat jij Elisa zalft. En zalving in die tijd in het Oude Testament, dat gebeurde met olie, dat was een hele handeling. Ik wil dat je hem zalft, de handen oplegt. Is niet gebeurd. Het enige wat Elia wel deed, is Elisa zoeken. En voor de rest was het echt gewoon, in respect, een oude bromtor. Hij was niet vriendelijk tegen Elisa. Misschien wel omdat zijn eigen positie in gevaar werd gebracht. Ik weet het niet, maar zijn tijd zat erop. We weten allemaal dat hij op werd genomen, dat hij zijn mantel wierp naar Elisa. Wat we wel zien is dat de mandaat die God Elia gaf, dat die overdraagbaar was op Elisa. Want we lezen later in het leven van Elisa dat Elisa wel koning Hazael en Jehu zalf met olie. Ik geloof dat God ons, dit is allemaal Oud Testament, maar ik geloof dat God ons een veel groter mandaat heeft gegeven. Een veel grotere mandaat. Zo'n grote mandaat dat Jezus in zijn plan zei, hey, ik ga mijn zoon Jezus sturen. Niet alleen maar om te sterven aan het kruis van Golgotha voor onze zonden. Halleluja, dank u wel, Heer, dat u dat heeft gedaan. Niet alleen maar ons te bevrijden van ziekte. Niet alleen maar om Satan te onttronen. Maar voor nog een heel belangrijk feit, om de profetie die beschreven staat in Joël 2 in vervulling te laten komen. En dat is dat de Heilige Geest moest komen op alle vlees. De zalving, de uitstorting van de Heilige Geest is betaald met het hoogste bloed, met de hoogste prijs, met het bloed van Jezus. De Oude Testament lezen dat bepaalde mensen, David was gezalfd met God. De zalving van God was op David. Maar tegelijkertijd sprong de zalving van koning Saul weg. Dus in het Oude Testament waren bijzondere mensen aangesteld om gezalfd te zijn. In het Nieuwe Testament lezen we dat de Heilige Geest kwam, dat de zalving van God kwam op ieder vlees. Iedereen die de naam van Jezus aanroept. Dit zegt mij ontzettend veel. Wat betekent Christus? Wij zijn christenen, volgelingen van Jezus. Maar wat betekent Christus eigenlijk? De gezalfde. Dus wij zijn allemaal kleine gezalfden. Dezelfde zalving die God gaf aan Jezus, en dat gaan we zo ook echt lezen in het woord van God. Diezelfde zalving die rust op u. Ik wil dat u dat heel goed beseft. Daarom zegt Jezus ook, ik moet naar de Vader gaan om je huis voor te bereiden. En luister, als die zalving van God op je komt, je wordt bekracht, bekleed. Dan zul je zelfs nog grotere dingen doen dan ik. Je kan bijna zeggen dat de zalving groter is dan die van Jezus op je leven. We lezen dat het overdraagbare zalving is. We lezen in Lucas 1 vers 17, Johannes de Doper zal van God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Hier wordt gepraat over de zalving van de Heilige Geest die op Elia rustte. Johannes 4 vers 38, ik geloof dat dit een tekst is voor Nederland. Daar staat, ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken het werk af. Wat vanmorgen gehad over de wolk van getuigen, Hebreeën 12 vers 1. Dat is een beetje als grapje bedoeld. Dat hebben we ons rot gelachen, hè? Ik heb lopen bul door in de auto. Oh, als dat me goed komt hier. Maar weet je, er is echt een wolk van getuigen. Ik geloof dat in die wolk van getuigen Corrie ten Boom zit. Nu, momenteel. Ik geloof dat in die wolk van getuigen zitten opa en oma's, papa en mama's die nu op dit moment hier op deze Nederlandse bodem niet meer leven. Maar die hebben gevast en gebeden voor een doorbraak. Maar ze hebben de belofte nog niet gezien. Zij zitten in die wolk van getuigen. En dit is wat ze zeggen. Lieve schatten, lieve kinderen, voor jaren hebben wij gezaaid. Voor jaren hebben wij geploegd. Ik heb jullie erop uitgestuurd, zegt Jezus, om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan. Die anderen, dat zijn onze voorouders. Die hebben gevast, gebeden, gestreden, gehuild. Er zijn mensen gestorven in dit land, op de brandhaard in de middeleeuwen gezet, omdat ze vol waren van Jezus. Wonderen en tekenen mochten doen, maar helaas dachten ze dat een heks was. Als je echt die geschiedenis van Nederland leest, er zijn mensen gestorven, er zijn mensen geofferd. Zendelingen zijn geofferd voor dit land. En nu leven wij in de tijd dat wij een oogst mogen binnenhalen, waarvoor anderen gezwoegd hebben. Wat een voorrecht. Maar wat een verantwoordelijkheid. Wat een verantwoordelijkheid. Wat doen we ermee? Wat doen we met al die mantels? Wat doen we met die Heilige Geest en die zalving die op ons rust? Laten we weer 10 jaar voorbij gaan. Of zeggen van, hé, we gaan met elkaar oppakken die zalving van God. En we gaan met elkaar die oogst binnenhalen. Lucas 4 vers 18 en 19. Ik ga ook bijna landen. Ik heb kort gesproken. Daar staat een ongelooflijk bekende tekst die de meesten van ons kennen. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. God heeft Jezus gezalfd. Om wat? Om elke zondagmorgen alleen naar de kerk te gaan? Is daarvoor die zalving? Om wat? Het is betaald met het bloed van Jezus, lieve mensen, deze zalving. En hier lezen we het antwoord. Om een arme het goede nieuws bekend te maken, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Oh, wat zijn er veel mensen gevangen in dit land. Niet alleen maar in de gevangenissen, maar ook in de geestelijke wereld gebonden. Om aan blinden het herstel van hun zicht terug te geven. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Nou, volgens mij, als ik in Nederland kijk, is half Nederland onderdrukt. Depressie is nummer 1 in dit land. Depressie is een onderdrukking. Mensen worden onderdrukt. Mensen leven in gevangenis, in gebondenheid. En wie heeft het antwoord? De regering? Wie heeft het antwoord? De postcode loterij? Nee. U heeft het antwoord. Die zalving rust op u. U heeft het medicijn. Wat een verantwoordelijkheid, lieve mensen. U heeft het medicijn in uw handen, nu op dit moment. Het medicijn heet Jezus. De gezalfde. Handelingen 10 vers 38. God heeft Jezus Christus. God zelf heeft Jezus Christus met de Heilige Geest en met kracht bekleed. Dit gaan we zo meemaken. Dat God zelf, wat hij heeft gedaan met zijn zoon Jezus. Hij gaat onszelf bekleden met kracht en met de Heilige Geest. Jezus trok toen als een weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Ja, hij heeft gezegd, ja, dat was van toen. Wel, we weten ook dat in Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus Christus is dezelfde vandaag en tot in alle eeuwigheid. Jezus is hier vandaag. We kunnen niet zeggen tegen elkaar, oh, ik wil wel de zalving, maar niet de grote opdracht. Ik mag dan geen eens voor u bidden. De zalving van God is altijd verbonden met de grote opdracht. Wist u dat? Dat is één pakketje. U krijgt de zalving, u krijgt ook de grote opdracht mee. Daar hoeft u niet voor te bidden, hoeft u ook niet voor te vasten. Hoor goed wat ik zeg. Hoeft u niet voor te bidden en hoeft u ook niet voor te vasten. Dat is religieus. Bid en vast niet voor wat de wil van God voor uw leven is. De wil van God voor uw leven is dat u het koninkrijk van God gaat brengen. Ja, hoe en hoe dat gaat invullen, dan mag u met de Heer bespreken. En dan gaat hij het allemaal laten zien aan u. Maar ga eerst maar gewoon erin bewegen. En al de excuses die we kunnen maken, we staan allemaal beschreven in het woord van God. Ik ben te jong, ik ben te oud. Ik heb het op heaven on earth gedeeld. Al die excuses, van jong tot oud, ik ben onrein van lippen. Van alles hebben we gedeeld. Er is geen enkel excuus als u een volgeling van Jezus bent. En je bent gevuld met de Heilige Geest, dan hoort daar automatisch de grote opdracht bij. Als je zegt, ja, maar ik zie de zalving van God niet in mijn leven werken, dan kan ik 100% tegen u zeggen, dan bent u niet gehoorzaam geweest aan de grote opdracht. Kan niet anders. Anders zou het woord van God liegen. De grote opdracht. het koninkrijk van God brengen aan mensen die verloren gaan. Zullen we even onze ogen sluiten? Laten we het eventjes gewoon tot ons door laten dringen. Vanmorgen hebben we blokkades opgeruimd. Misschien zijn er nog steeds wat blokkades in je leven. We zijn allemaal niet volmaakt. Maar Jezus wil ons wel volmaakt maken. Maar als we echt opwekking willen in dit land, als we echt die transformatie willen, dan moeten we ophouden met het wachten op de grote Benny Hins en de Reinhard Bonker, waar ik ontzettend veel respect voor heb. Ik lees hun boekjes, ik leer van ze. Voorrecht om het Reinhard Bonker op te trekken. Maar ik geloof dat het tijd is dat we een Nederlands geluid laten horen. En dat we niet meer gaan wachten op een profeet die langskomt. Het is heerlijk als het gebeurt. Ik ben bevriend met Stacey, een van mijn beste vriendinnen. We bellen elkaar veel en is hier geweest verleden week. Geweldig om ons te bemoedigen. Ons weer terug te brengen naar datgene waarvoor God het allemaal heeft bedoeld. Maar ik geloof dat het tijd wordt dat we gaan leren om zelf onze verantwoordelijkheid op ons te nemen. En zeggen van, Heer, ik ga het gewoon doen. Ik wil dat Nederland een blueprint wordt in Europa. Een voorbeeld. John en Carol Arnold hebben 12 jaar geleden die profetie ontvangen van Nederlandse molens die stilstonden. En het enige wat ze nodig hadden was de kracht van de Heilige Geest, de wind, om de wiek weer te laten draaien. Zo ontzettend veel kerken om ons heen, die staan stil. En God die zegt niet, oh, weg ermee. Hij zegt, nee. Ik wil mijn Heilige Geest sturen om die wieken weer te laten draaien. En een van die profetieën was dat er grote vuurballen op die wieken kwamen. En dat die wieken steeds harder gingen draaien. En vuurballen schoten over alle landen van Europa heen. Vanuit Nederland. Nou, dat vond ik een mooie profetie. Ik zeg, Heer, dat is echt Nederlands. En misschien ben je wel vanavond zo'n molen, zo'n windmolen, zo'n Hollandse molen. Hier in de buurt staat ook zo'n grote witte. Maar staan je wieken stil? En God wil met zijn Heilige Geest op die wieken komen en alles weer laten draaien. Want we kunnen niet zonder die zalving. Maar als we die zalving van God hebben ontvangen, dan hoort ook daar die grote opdracht bij. Mijn verlangen is dat dit land in vuur en vlam komt te staan voor Jezus. Gereformeerd, hervormd, katholiek, het maakt allemaal geen bal uit, want we dienen maar één koninkrijk. Amen. Ik geloof ook dat het lichaam van Christus moe is van al die verdeeldheid in het land. Ben je er ook gewoon zo moe van? We gaan er niet meer, ik ben zo moe van al die discussies. Het enige wat ik wil, ik zeg, Heer, wie brengt ons samen? Dat bent u, Jezus. Het wordt tijd dat we samen de handen in elkaar slaan. En gaan bidden voor opwekking en transformatie in dit land. En tegelijkertijd te zeggen, Heer, ik ben eigenlijk die opwekking. Ik ben die opwekking. U bent opwekking, wist u dat? U bent opwekking. Overal waar u gaat, bent u opwekking. Want overal waar Jezus ging, kwamen mensen tot bekering. Omdat die zalving op hem rustte. Doe het nou niet zonder die zalving. Dat loopt misschien uit op een mislukking. Ik ken mensen zeggen, dat Heilige Geest gedoe, ik ga zo wel. Wel, het is niet echt altijd goed met ze afgelopen. Als u het zonder de zalving in de Heilige Geest wilt doen, ik zeg, ga uw gang. Maar dan bent u net zoals u een Al-Qaeda-kamp ingaat met een t-shirt I Love America op. Of u gaat in Australië, gaat u zwemmen met bloed aan uw handen tussen de grote witte haaien. Ja, we kunnen niet zonder die zalving. En ik ga zo gewoon een oproep doen. Ik ga aan u vragen. Maar ik wil niet dat u zomaar zo straks naar voren komt. Ik ga straks vragen, wilt u deel zijn van Gods opwekkingsteam? En dat betekent dat u gewoon eigenlijk zegt, Jezus, alles is van u. Mijn geld, mijn baan, mijn huis, mijn familie, alles is van u. En ik ga het gewoon maar doen. Ik ga uw koninkrijk brengen. Hoe weet ik nog niet, maar ik ben bereid. Ik zeg, ja Heer, hier ben ik. Moet u dan een huis verkopen? Weet ik niet. Geen idee. Zullen onze ogen sluiten. Ik ga even iets met u lezen. Jesaja 6, vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia. En dit is wat de Heer zegt voor deze avond. Soms moet er een koning in ons leven sterven. Want wie zit op de troon? Op het moment dat u zelf op de troon van uw leven zit. Vraagt Jezus van u, wil je sterven aan jezelf? Zodat ik op je troon mag gaan zitten. En ik zag de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. En door het geroep beefde de dorpelposten van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heer, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool. Het vuur van de Heilige Geest. Die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij raakte mijn mond aan mij aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtheid geweken en uw zonde verzoend. En plotseling lezen we dat de oren werden geopend van Jesaja. Want plotseling hoorde hij een conversatie in de hemel. Want er staat in vers 8, daarop hoorde ik de stem van de Heer. Die zei, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En de Heer was in gesprek met de Heilige Geest en met Jezus. En Jesaja was zo vol. Zo vol. Van het vuur wat van het altaar was genomen, dat hij inbrak. En het uitschreeuwde, Heer, zend mij. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En Jesaja zegt, Heer, hier ben ik. Zend mij. Zend mij. En ik geloof dat op dit moment in de hemel een gesprek plaatsvindt tussen Jezus, God de Vader en de Heilige Geest. En dezelfde vragen worden gesteld. Wie zal voor ons gaan? En als jij zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. Dat je je stoel verlaat. Dat je hier vooraan komt staan. Dan gaan we samen daarna de Heer aanroepen. En dan gaat de Heilige Geest komen om je te bekleden met de zalving die op Jezus rustte. What do you want? Church tonight. Gemeente vanavond vraagt de Heer, what do you want? What do you want? Don't ask me what I want, what do you want? Wat wil je? Vraagt hij niet wat hij wil? Dat heeft hij lang gesproken. Wat wil jij? Want ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jou opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Want wat je mij in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Wat wil je? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Heer, wat ik wil is bewogenheid. Breek mijn hart voor het verlorene. Breek mijn hart voor mijn stad. Breek mijn hart voor de collega's op mijn werk. Breek mijn hart voor mijn klasgenootjes die anders verloren gaan. What do you want? What do you want? What do you want? Misschien heb je dit nog nooit gedaan, maar ik wil dat je diep van binnen dat geluid wat in je zit gewoon naar buiten gaat laten brengen. We gaan in de geest gaan we gewoon even bidden. Handelingen 4 zegt, ze waren bijeen. En ze waren hem aan het aanbidden, hem aan het aanroepen. En de plaats die werd bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ik ga gewoon zo tot 3 tellen. En dan met alles wat in ons is. Dat zal een chef brengen in de hemelse gewesten. Maar met alles wat in ons is. Gaan we het uitroepen naar hem, naar Jezus. De gezalfde die de zalving van hem wil geven aan u, aan jou en mij. En het kan zijn dat u plotseling geraakt wordt door de geest. En ik wil samen met u een afspraak deze avond maken. En ik hou mijn ogen gewoon lekker bij Jezus. Het maakt vanavond geen ene moer of bal uit. Of je wel of niet valt. Of je wel of niets voelt. Dat moet even een afspraak tussen u en mij zijn. Ik wil dat er niemand straks schuldig naar buiten gaat. Omdat je misschien denkt, oh joh, ik ben niet gevallen. Wat een flauwe keul. Het gaat vanavond niet om een manifestatie. En ja, er gaan ontzettend veel mensen worden neergemaaid. Nou, no any problem. Maar waar het om gaat, is dat je hart ontvangen heeft. Zalving van Jezus. Daar gaat het om. Het gaat niet om de manifestatie. Het gaat om de vrucht die u mag gaan dragen. En blijvende vrucht. Daar gaat het om. En we doen het niet alleen maar uit plicht. Maar we doen het uit liefde voor Jezus. Voor hem. Die alles heeft gegeven, zijn leven, alles. En wat maken we Jezus blij? Door te zeggen, we gaan Heer, we gaan. De Koninkrijk gaat baanbreken met de zalving van uw Heilige Geest. En als we zo de Heer aan gaan roepen en in de geest over gaat nemen. Ik vraag of de band er gevoelig wilt zijn. We gaan in de geest gaan we God aanroepen. De Heilige Geest die is hier al. Die gaat zich manifesteren. Wil ik op dit moment ook vragen aan alle engelen op dit moment. Die hier aanwezig zijn om te helpen. Ook straks bij het ministry team. Praat ik met engelen? Ja, ik vraag de engelen. Is heel bijbels. Om in actie te komen op dit moment. Want waarschijnlijk gaat er zoveel gebeuren dat we catches tekort hebben. Zo Heilige Geest, dank u wel. Dank u wel engelen dat jullie hier zijn om ons te dienen. Dank u wel, Jezus. Bent u klaar om de Heer aan te gaan roepen? Met alles wat in u is? Ik heb net Jesaja 6 gelezen. De dorpelen beefden niet zomaar. Ze beefden door het luide roepen. Ha! Bent u er klaar voor? Bent u er klaar? Heilige Geest, dank u wel. Ik zeg 1, 2, 3. Jesus! Ja, yeah, come on! Jesus! Come on, church! Come on, church! Call his name Jesus, the anointed one!